Okay. Ik heb de laatste twee keer heb ik zittend de studie gegeven, maar dat ligt mij niet zo. Ik heb graag mijn handen een beetje vrij en een beetje bewegen, weet ik het. Dus dat ik ga staan is niet om boven jullie te verheffen. Met mijn lengte zit dat toch wel goed. Maar ik vind het gewoon prettiger. Nou, vorige keer, als je er was, hebben we gekeken naar 1 Petrus 1 en hebben we gekeken naar de verzen 13 tot 25 en hebben we nagedacht over de roeping, de oproep eigenlijk, waarom wij heilig zouden leven, heilig voor de Heer. En welke redenen geeft Petrus eigenlijk aan hier, waarom wij dat zouden doen, hebben we gezien. Nou, ten eerste vanwege Gods genade en zijn glorie. Eigenlijk al om die reden al, gewoon om wie hij is, wat hij voor ons gedaan heeft, is het gewoon waard om ook voor hem te leven. Nou, dan vanwege de heiligheid van God. We hebben gezien vanwege het woord van God, hoe Petrus ook dat gebruikte, van hij zegt, nou wees heilig, want de Heer is heilig, want er staat geschreven. Met andere woorden, hij onderbouwt zijn onderwijs met autoriteit van het geschreven woord van God. En iets wat we ook steeds terugzien, bijvoorbeeld in de brieven van Paulus, wat de Heer Jezus gebruikte toen hij met de Satan in conclaaf was, dat hij ook zei, er staat geschreven. En hoe belangrijk het ook eigenlijk voor ons is, dat we weten wat er geschreven staat. Weet je, ik merk zo in mijn eigen geestelijk leven, dat als er vragen opkomen of andere gedachtes, dat het, als ik niet weet wat er geschreven staat, dat het heel makkelijk een impact krijgt in mijn denken. En ik moet terug, nee, wat staat er geschreven? Wat zegt het woord van God? En daar kun je in oefenen, hè, door te lezen, te overdenken, studies te volgen, maar open dat woord van God. Een geopend woord verspreidt licht, geeft licht op de dingen die je bezighouden, geeft licht op vraagstukken. En het helpt gewoon, want Gods geest is het die dat woord aan je openbaart. We hebben ook gezien, waarom zouden we voor God leven? Nou, vanwege Gods oordeel. En we hebben gezien dat het niet het gaat om de oordeel over onze zonde, die heeft de Heer Jezus gedragen. Maar gewoon het werk wat wij doen, dat wordt geoordeeld, beoordeeld. En dat zien we in Korinthe, zien we dat ook terug, van zie toe hoe je bouwt. En dan wordt het heel persoonlijk. Hij zegt dat niet alleen tot de gemeente, maar ook gewoon persoonlijk tegen ons. Weet je wel, zie toe hoe je bouwt. Met andere woorden, hoe deel je je leven in? Weet je wel, wat zijn je prioriteiten? Waar ben je mee bezig? En denk daar eens over na. En vraag desnoods eens een keer een ander. Hoe zie jij mijn leven? En dan moet je niet iemand nemen die jou niet kent. Want ik kan het heel makkelijk aan iemand die mij toch wel mag, die mij aardig vindt. En ik vraag dan, hoe schat jij mijn leven in? Oh, je bent wel zo'n geweldige christen. En, weet je, en dan draai ik me om en dan vraag ik het aan mijn vrouw. Nou, zegt ze, waar wil je dat ik mee ga beginnen? Ja, Roma, ik weet al genoeg. Weet je wel, vraag het aan de mensen die je kennen en die ook, weet je wel, durven te zeggen. Nou, weet je, als ik jou zo zie, dan denk ik toch dat je hier en daar toch wel eens mag gaan werken. En dat is goed. Dat is goed. Weet je waarom? Niet uit de angst voor God, maar juist uit de eer voor God. Om zijn glorie te weerspiegelen in je leven. En als laatste hebben we ook gezien hoe belangrijk vanwege het eigendomsrecht van God. We zijn gekocht en betaald. En hij is de eigenaar van ons leven geworden. Wij zijn dienstknechten van de Allerhoogste geworden. En dat is soms een moeilijk concept, want we hebben toch ons eigen leven, denk je. Ja, die heb je. Maar ten dienste van wie zet je je leven? Ten dienste van wie doe je je werk? En dat is zo mooi, want de Bijbel zegt dat ook. Doe je werk alsof voor de Heere. En of je dan op een kantoor zit, of op een boerderij, of wat dan ook. Hoe doe je je werk? Doe je het voor de Heere, of is er een ander motief? Weet je wel, status, geld. En dat betekent niet dat je geen geld mag verdienen, we moeten geld verdienen. Zegt de Bijbel ook. Wie niet werkt zal niet eten. Met andere woorden, je moet gewoon werken, je geld verdienen. Maar het gaat erom, weet je wel, leven voor de Heer. Nou, in hoofdstuk 2, vers 11, daar gaat Petrus met vermaningen beginnen. Geliefde, ik vermaan u. Maar daar zitten we nog niet, want we zitten pas in hoofdstuk 2. En voordat hij in die vermaningen begint, wil hij eerst weer iets geweldigs laten zien. En dat vind ik zo altijd zo mooi in dat woord van God, dat voordat hij ons gaat corrigeren, voordat hij ons gaat vermanen, voordat hij ons een onderwijs geeft waarmee we wat moeten doen in ons leven, legt hij altijd een geweldig fundament neer waarom we dat zouden doen. En we hebben net gezongen, geen andere pleitgrond hebben wij. En hier gaat Petrus ook weer een soort van pleitgrond neerleggen van de bijzondere positie die wij hebben als kinderen Gods. En hoe die gestalte gaat krijgen als Jezus Christus onze hoeksteen is. En de levende steen, weet je wel, waar wij op bouwen. En dat doet hij in dat gedeelte. Dus we lezen vers 2, hoofdstuk 2. Van 1 tot 10. Even kijken, ja. Nou nee, vanaf hoofdstuk 1 vers 22. Want daar waren we gestopt. Nu ga uw zielen, ik heb de NBG dan, hè. Nu ga uw zielen door gehoorzaamheid aan de waarheid gereinigd hebt. Tot ongeveinsde broederliefde. Heb dan elkander van harte en bestendig lief. Hoe? Als wedergeborene, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en blijvende woord van God. Want alle vlees is als gras en al zijn heerlijkheid als een bloem in het gras. Het gras verdort en de bloem valt af, maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. Dit nu is het woord dat u als evangelie verkondigd is. Hoofdstuk 2. Leg dan af alle kwaadwilligheid, alle bedrog, huigelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij. En verlangt als pasgeboren kinderen naar de redelijke, onvervalste melk. Opdat gij daardoor moogt opwassen tot zaligheid, indien gij geproefd hebt dat de Heere goedertieren is. En kom tot hem, de levende steen, door de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar. En laat ook u zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis, om een heilig priesterschap te vormen tot het brengen van geestelijke offers, die Goden welgevallig zijn door Jezus Christus. En daarom staat er in een schriftwoord, zie ik leg in Sion een uitverkoren en kostbare hoeksteen, en wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. U dan, die gelooft, geldt dit kostbare. Maar voor de ongelovigen geldt, de steen die de bouwlieden afgekeurd hadden, die is geworden tot een hoeksteen en een steen des aanstoots en een rots der ergernis. Voor hen die zich daaraan in hun ongehoorzaamheid aan het woord stoten, waartoe zij ook bestemd zijn. Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk Goden ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. U, eens niet zijn volk, nu echter Gods volk. Eens zonder ontferming, nu in zijn ontferming aangenomen. Geweldig stuk, hè? Ik vind het zo'n mooi stuk. En lees het thuis nog maar eens een keer na. Het is gewoon geweldig. Wat ik hier uit wil halen is niet zoals erboven staat, Jezus Christus de hoeksteen, daar gaan we het wel over hebben. Maar de oproep om te leven vanuit die geweldige eenheid die we hebben. Als je ziet hoe in verschillende woorden en verschillende beeldspraken wij die eenheid wordt benadrukt die wij als kinderen Gods hebben. Dat is heel bijzonder. En die eenheid, die hebben we. Weet je wel, die moeten we niet gaan zoeken. Wij zijn soms aan het zoeken met die eenheid. Maar de Efezebrief zegt dat we die eenheid in de geest moeten bewaren. Of je wil of niet, als je hier zit als wederom geboren kind van God, gereinigd door het bloed van de Heere Jezus, dan ben je één met de ander die dat ook is. Dat is wat de Bijbel leert. En dan kun je wel zeggen, ja, hij ligt of zij ligt mij niet, dat is wat anders. Dat is wat anders. Van die eenheid, dat is het startpunt. En daar moet je vanuit leren leven, elke keer. Nou, we gaan er 5 dingen zien als we dat redden vanavond. Allereerste, nummer 1. Wij zijn kinderen van dezelfde familie. In vers 22 staat dat nu gij uw zielen door gehoorzaamheid aan de waarheid gereinigd hebt, tot ongeveinsde broederliefde, heb dan elkander hartig en bestendig lief. Hoe? Als wedergeborenen. Je kunt niet in de familie van God komen zonder wederom geboren te zijn. En wederom geboren zijn is geboren worden door Gods geest. Door Gods geest. En door Gods geest word je wedergeboren en word je ingelijfd, geplant als het ware, in het lichaam van Christus. En wat ik zo bijzonder mooi vind, is dat we wedergeboren zijn. Soms wordt er wel eens verteld, we zijn geadopteerd. Maar als je geadopteerd bent, dan behoor je wel tot de familie, maar je bent nooit uit de ouders geboren. En je kunt dezelfde rechten hebben, een paspoort veranderen, de naam krijgen, maar je bent nooit uit die ouders geboren. En hier staat dat, hoe verschillend we hier ook zijn, we allemaal wedergeboren zijn. We zijn niet stuk voor stuk geadopteerd. We zijn wedergeboren en we zijn dus met z'n allen een nieuwe schepping. Een schepping vanuit de geest van God. En dat is heel bijzonder. Dat is heel bijzonder. Daarom is het ook een nieuwe schepping. Een kind dat wordt geadopteerd vernieuwt niet. Het krijgt een andere naam, maar het blijft nog steeds van de bron waar het uit vandaan komt. Maar de Heer Jezus zegt dat wij zijn verlost uit de macht der duisternis en we zijn overgebracht in zijn koninkrijk, in het licht. Je bent volledig nieuw. En dat is zo mooi wat hij hier zegt en dat kenmerkt ons. En jammer genoeg is het niet zichtbaar. Want die, als je in Sliedrecht ook komt, als ik hier 's ochtends spreek, dan zie ik een groep die kant oplopen, zo'n groep die kant oplopen, groep die kant oplopen. En je ziet ook gewoon die mensen groeten elkaar genees. Die loopt met de Bijbel die kant op, die loopt met zijn Bijbel de andere kant op. En er is helemaal niet, broeder, een fijne dienst. Waar is dat? Waar is dat? Waar is die eenheid? En wij beseffen die eenheid. En van die eenheid moeten we ook leven. En dat kan alleen door wedergeboren worden. En het was iets, een begrip wat Nicodemus ook niks van snapte. Die zei ook van, hè? Hoe bedoel je wederom geboren worden? Moet ik dan opnieuw bij mijn moeder in? Nou, het zou voor mijn moeder een ramp wezen als ik opnieuw in die baarmoeder moest kruipen. Dat is een ramp voor die vrouw zijn. Het kan ook niet. Maar hij zegt ook, Nicodemus, het is heel wat anders. Het is door de geest van God. En dat kenmerkt ons zo mooi. En is het dan niet bijzonder als je dan Petrus leest, de ruwe visserman, en die gebruikt hier gewoon poëtisch een stukje uit Jesaja. Want alle vlees is als gras en zijn heerlijkheid als een bloem. Mooi, hè, hoe God mensen verandert. Wie had ooit verwacht dat Petrus wat poëtisch zou schrijven, zoiets moois, deze woorden zou gebruiken. Passen helemaal niet bij het karakter van Petrus als je hem ziet in de evangelie. Maar ze passen wel bij de wederom geboren Petrus. Want hij is door de geest wordt hij geleid en door de geest heeft hij deze dingen geschreven. En hij zegt om die redenen, omdat wij alle wederom geboren zijn, niet uit vergankelijk maar uit onvergankelijk zaad. Dat laat ook al zien dat je niet geadopteerd bent, maar geboren bent uit onvergankelijk zaad. Wij zijn stuk voor stuk als een kind van God wederom geboren uit het zaad, uit de geest van God. Dat is bijzonder. Dat is heel bijzonder. Nee, en ik hoor wel eens mensen zeggen, ik ben geadopteerd in de familie van God. Nou, ik niet. Ik ben wedergeboren door de geest van God. En dat maakt mij werkelijk een kind van God. En dat is zo geweldig om dat te zien. En hij zegt, als je dat hebt, heb dan elkander bestendig lief. De Nieuwe Bijbelvertaling zegt, onvoorwaardelijk of met een zuiver hart lief. En met een zuiver hart kunnen we alleen goed met elkaar omgaan als we eerlijk zijn, oprecht zijn, de dingen met elkaar durven uitpraten. En niet achter mekaars rug. Hier vroom zitten en dan ergens anders, weet je wel. Nou, heb je die Paula gezien? Jo, ik snap het niet. Of noem maar iemand op. Dat is niet met een zuiver hart. Als je wat met iemand hebt, dan ga je naar de persoon toe en dan praat je het uit. Waarom? Omdat we wedergeboren zijn door datzelfde zaad. Omdat we broeders en zusters zijn in de Here. En dat is moeilijk. Ik vind het soms ook moeilijk hoor, om naar iemand toe te gaan en de dingen uit te praten. Maar wat moeilijk is, is niet onmogelijk. Maar je moet wel soms stappen zetten. Dus het eerste bijzondere is, wij zijn wedergeboren. Weet je wat ook zo bijzonder is? Wij zijn zoals we hier zitten voor ons geestelijk leven afhankelijk van hetzelfde voedsel. Of wie heeft de Koran bij zich? Of de Bhagavad Gita? Het boek wat de Krishna gebruikt, hè? De Bhagavad Gita. Wie heeft die bij zich? Waarschijnlijk niemand. Waarom? Omdat je het ook van Gods woord wil verwachten. Daarmee onderwezen worden. En dan staat er ook zo mooi. Leg dan af, weet je wel, je moet wel rein zijn, vrij zijn. Leg dan af die kwaadwilligheid, bedrog, huichelarij, hoofdstuk 2, afgunst. En dan zegt hij, leg dat nou af, doe dat weg, maar doe iets anders. Verlang. En verlang hoe? Als een pasgeboren baby, hè, pasgeboren kinderen, naar de redelijke, onvervalste melk. Het klinkt eigenlijk heel gek. Hij zegt eigenlijk, ga eens terug naar je luiertijd. En zelf kleinkinderen. En als ze werkelijk, als ze zo echt die baby's zijn, dan zie je geen kwaadheid, je ziet geen afgunst, je ziet geen huichelarij. Dat zie je niet in ze. Het zit er wel. Maar je ziet het nog niet. Maar wat je wel ziet, en soms hoort, is dat verlangen naar die moedermelk. Want dan kunnen ze brullen hoor, als ze honger hebben. Of niet? Weet jij dat, hè?
Ja, nee, dat hoef je mij niet.
Nou, mijn moeder zei, ik wou dat ik 4 borsten had om jou te voeden. Want je bleef maar brullen. Ik was waarschijnlijk een grote drinker. Is later ook gebleken, maar ja, dat was de verkeerde drank. Maar, weet je, ik gilde het af, zei mijn moeder. Ik gilde het uit. En hier zien we verlang als een pasgeboren baby naar de waarheid, naar het woord van God. En waarom was een baby? Omdat een baby leeft in totale afhankelijkheid. En hij zegt, durf nou eens opnieuw terug te gaan. En te verlangen naar Gods woord, afhankelijk te zijn van het geestelijke voedsel. En zoals we hier zitten, zijn we daar met elkaar afhankelijk van het woord van God. De vraag is echter, verlangen we er nog naar? Is er een verlangen in ons om dat woord te bestuderen, om het beter te begrijpen, om er meer mee te kunnen doen in ons leven? Of zijn we al uit de wind geslagen van het lukt me toch niet? Probeer al zo lang iets te veranderen. Nou, misschien moet je dan eens stoppen, proberen en zeggen, Heer, ik heb gezien, het lukt me niet, wilt u het maar gaan doen? En dan word je afhankelijk van wat Hij gaat doen. En dan ga je merken dat Hij in je leven iets gaat beginnen, waardoor je wel gaat veranderen. In eigen kracht lukt het toch niet. Maar in de kracht, in de afhankelijkheid van Hem, gaat die dingen veranderen. En dan zegt hij, weet je, in vers 3 zo mooi, verlang ernaar nou, opdat gij daardoor. Vind ik altijd een heel mooi woordje. Hoor je me misschien wel meer zeggen, zo'n woordje opdat. En dan denk ik, hé, hij gaat iets uitleggen, hij gaat een reden geven. Opdat, waarom zouden wij verlangen naar het woord van God? Opdat gij daardoor moogt opwassen. Nou, opwassen betekent niks anders dan groeien. Dat je mag opwassen, groeien naar tot zaligheid. En dat is niet je behoud, maar dat je het mag gaan ervaren in je leven dat dit is het. Ik heb wel eens dat mensen me vragen, weet je, Jack, geloof jij nou echt dat je behouden bent? Ik zeg, nee hoor, ik geloof dat niet. Nee, geloof je dat niet? Ik zeg, nee, ik weet het zeker. Ik weet het zeker. Ik ben in heel veel gebieden op dat terrein, ben ik opgewassen naar de zaligheid dat het zo is. Ik hoef dat niet meer aan te twijfelen of te geloven. Ik weet dat het zo is. En is dat niet wat Hebreeën, wat leert Hebreeën 11? Wie weet het? Het geloof. Ja, juist. En dat wordt het als je opwast, als je groeit in de kennis van het woord van God. Maar daar ook naar blijft verlangen. En dan klopt het wat er staat, hè. Indien gij geproefd hebt dat de Heere goedertierenheid is. En heel bijzonder is dat Petrus hier Psalm 34 aanhaalt. En daar staat eigenlijk, smaakt en ziet dat de Heere goed is. Nou, dan moet je wel proeven. Dan moet je dat wel gaan onderzoeken. En dan ga je dat ook ontdekken. En dan gaat dat ook in je hart spreken. Ook als je een boek leest wat niet zo eenvoudig is. Ik ben nou weer met Jeremia bezig. En toch weer die lijnen te volgen. En het is allemaal doempraat en dit. Maar daartussendoor zie je steeds de geweldige trouw van God. Maar daartussen zie je ook Jeremia als profeet van God gewoon maar doen wat God van hem vraagt. En dat was geen makkelijke. Geen makkelijke weg. Maar daar kun je van leren. Want Jeremia had heus wel geproefd dat de Heere goedertieren is. En hij had zijn moment, ik lees het vanmorgen nog, dat hij eigenlijk liever had dat de baarmoeder zijn graf was, dat hij niet geboren was. Maar zulke momenten kennen wij ook. Kennen wij ook. Maar doordat hij geproefd had, komt die lofzang elke keer weer terug in zijn hart. Want hij had geproefd wat het beste is. Dus, ja?
Ik heb wel een kaartje over die verlangd als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk.
Ja?
In Hebreeën staat, gaat het ook over dat mensen nog steeds afhankelijk zijn van melk.
Ja.
En al geen vast voedsel kunnen. En dan wordt het meer als een verwijt gebracht.
Ja.
En hier roept Peter het juist toe op.
Ja.
Hoe denk jij dat zit?
Nou, hier gaat het niet om de melk, maar om het verlangen. Het kenmerk van dit is het verlangen en het proeven. En hier wordt de melk niet als het eenvoud van het evangelie geleerd. Hier wordt het accent ligt hier op het verlangen naar. Een pasgeboren baby verlangt ook niet naar vast voedsel. Of wel? Je kunt het een biefstuk voorhouden, maar het zal er weinig mee doen. En dus wat je hier is, hier heeft het melk niet de functie als in Hebreeën. Daar wordt echt, zoals jij dat zegt, dat zo bedoeld van, jongens, kom, hoe is het nou? Hoe lang leef je nou met de Heer? En moet het nou nog weer gaan uitleggen van, de Heer Jezus is voor je zonde gestorven. Nee, je bent een vaste voedsel toe. Van hoe pas je dat nou toe in je leven? Maar hier gaat het om het verlangen wat zo'n kind heeft. En hij zegt, verlang op die manier. Zoals dat kind verlangt naar die melk, hè, zoals het hier staat. En dan zegt hij, die redelijke onvervalste melk. En op die manier verlang naar de waarheid, naar het woord van God. Dus het gaat om het verlangen. Dus we zijn wedergeboren door hetzelfde onvergankelijke zaad. We zijn afhankelijk van hetzelfde geestelijke voedsel. En ten derde zien we hier, we zijn stenen van hetzelfde gebouw. En dat vind ik ook weer zo mooi in vers 4. En komt tot hem de levende steen, door mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar. En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een levend huis. Nou, het allermooiste is natuurlijk eerst de positie van de Heer Jezus Christus. Hij is de levende steen. En opnieuw die uitnodiging. Kom tot hem. De Heer Jezus zegt ook, alle die vermoeid en belast zijn, kom tot mij en ik zal u rust geven. En hier, er ligt een uitnodiging weer. Kom tot hem. De levende steen. Weet je wel? En dat vind ik ook al zo mooi, dat er niet staat de steen, met een hoofdletter, maar de levende steen. Daarom kan christen zijn, volgens mij, ook nooit saai zijn. Want het heeft met leven te maken, het heeft met hoop te maken. Het heeft met een kracht te maken die alle verstand te boven gaat. Het heeft met een relatie met een God die hemel en aarde gemaakt heeft te maken. Dat kan niet saai zijn, dat moet opwindend zijn, dat moet uitdagend zijn, dat moet eigenlijk je leven beheersen. Het was door alles heen. In je studie, in je werk, in je leven, in je huwelijk, in alles. Daar liggen uitdagingen. En weet je, we willen die uitdagingen niet meer aan. He, als je verkering hebt, dan ligt de uitdaging verkering te hebben met de Heere God. Met de levende steen. Dat Hij als derde snoer verweven daarin betrokken is. Nou, en dan groei je in een bijzondere manier naar elkaar toe. Ik ben 18 jaar zonder de Heer getrouwd geweest. En nu alweer 20 jaar met de Heer. Nou, reken maar dat ons huwelijk veranderd is, hoor. Dat is een verschil van hemel en, nou, ik kan bijna zeggen hel. Want zo was onze eerste 18 jaar. Eén bonk ellende. Totdat we de Heer Jezus leerden kennen. En de levende steen, die maakt ons huwelijk levend. Ze is gewoon geweldig. En hij is niet alleen de levende steen, maar hij is ook de hoeksteen. Nou, een metselaar, die legt ook hoekstenen neer en dan spant hij zijn touwtje. En dan van de ene kant naar de andere kant ligt hij zijn stenen. De hoekstenen geven de richting aan alles. Hij is ook de hoeksteen, de richtingaangever van hoe we moeten bouwen. Maar nog mooier, 1 Korinthe, zegt Paulus, hij is ook nog eens, 1 Korinthe 3, het fundament. Moet je nagaan. Hij is de levende steen, hij is de hoeksteen, hij is het fundament. Nou, waarom zou je op hem niet bouwen? Waarom zou je dan op hem niet bouwen? En wat er ook zo mooi staat, en dat is voor mij een nieuwe eye-opener geweest toen ik hier weer mee bezig was. En dan zegt hij in vers 5, en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken. En ik heb altijd geleerd, en nu moet je je gaan inzetten. Terwijl hier staat, laat je gebruiken. Dat is heel wat anders. Want ik kan me zo inzetten voor de Heer, maar dan is de vraag, word ik door hem gebruikt? Ben ik met dingen bezig die ik zo leuk vind, die ik zo fijn vind? Ja, en ze zijn allemaal christelijk en ze zijn allemaal goed. Maar gebruikt de Heer mij ergens voor? En dat heb ik vorige week nog, ben ik gewoon even stilgestaan. Of, ik zat achter mijn bureau te werken en ik zeg, Heer, misschien loop ik u in de weg. Ik ben een druk bezet man. Maar hoeveel is eigenlijk van u? Loop ik u niet voor de voeten? Ik lees nou hier en het raakte me gewoon. En u zegt, laat je gebruiken. En ik zeg, Heer, ik wil het nu opnieuw zeggen. Hier ben ik. Mag ik een instrument zijn in uw handen? En als je dan gaat denken, wie is eigenlijk de bouwmeester van dat geestelijke huis? Dat is de Heere zelf. Dan is het toch veel mooier dat jij niet voor de Heer dingen gaat doen, maar dat je gaat zoeken, Heer, wat wilt u dat ik ga doen? Ik wil door u gebruikt worden. En dan kom je misschien op een heel ander terrein terecht dan je zelf had verwacht. En dat vind ik zo mooi. En dan ligt het ook heel ontspannen. Ik las een keer van iemand die gebruikte het voorbeeld van een gereedschapskist van een automonteur. En hij zegt, je hebt een hele kist vol, welke gebruik je het meest? Hij zegt, sleuteltje 13, 15, 17, een hamer, een schroevendraaier, dit. En hij zegt, maar ik zie dat en dat Oh, zegt hij. Die heb ik nodig als dit automerk binnenkomt. Andere auto's zal ik hem nooit voor nodig hebben. Maar dit stukje gereedschap heb ik nodig als die auto nodig heb. Want dat is het enige stukje gereedschap waarbij je bij een bepaald onderdeel in de auto kan komen. En toen stond er in dat stukje, ben je bereid om zelfs dat stukje gereedschap te zijn, wat alleen maar nodig is op het moment dat dat speciale model binnenkomt. Maar je bent wel bruikbaar, je ligt er. En toen dacht ik, wat is dat eigenlijk mooi, hè? Wij denken, we moeten een Billy Graham worden, we moeten een opwekking. En dan zegt de Heer eigenlijk, wees nou maar bruikbaar. Want misschien wil ik jou gaan gebruiken om één tot de Heer te leiden. Maar ben je bruikbaar? Ja, en de ander gebruik ik voor 1000. Ja, nee, maar het loon is hetzelfde. En dat zien we ook met de talenten. Het loon is hetzelfde. Ze kregen allebei 100% of 200% geloof ik, 100%. Ze kregen hetzelfde. Het loon was hetzelfde. En wij denken, hoe meer mensen tot de Heer leidt, hoe groter je loon. De Heer kijkt niet naar het resultaat, die kijkt naar je gehoorzaamheid. Goed gedaan, gij getrouwe slaaf. En als jij dan het stukje gereedschap misschien was, dan zijn we bruikbaar. En dit was zo ontspannen voor mij opnieuw. Zo ontspannen. Ik hoef niet iets voor hem te doen, ik moet er alleen voor hem zijn. En wil ik er voor hem zijn. En heb ik opnieuw gezegd, Heer, hier ben ik. Hier is mijn leven. Leidt u me maar. We hadden best wel plannen voor 2012. En we hebben gewoon gezegd, nou Heer, we zien wel. We zien wel. Wordt het Bolivia is het goed, wordt het Nederland is het goed. Het maakt ons eigenlijk niet uit. We willen bruikbaar zijn voor u. En dan hoef ik me ook niet meer schuldig te voelen. Of ik nou wel iets doe of niet iets doet. De verantwoording ligt bij de Heer en Hij gaat je gebruiken. En dat vind ik zo mooi. En dan die geweldige belofte, als je dat doet, hè. Dat gebruikbaar zijn. Eerst, waarom is dat? Om een heilig priesterschap te vormen. Het brengen van geestelijke offers. Dat doen we met elkaar. Hebben we dat nodig. Opbouwen en offers brengen aan de Heer. En dan zegt hij in vers 6. En als je op hem jouw geloof bouwt, zal je niet beschaamd uitkomen. Wie is er wel eens beschaamd uitgekomen? In zijn leven. Misschien nog niet. Hè? Ik meerdere keren hoor. En niet alleen toen ik nog geen christen was. Ik denk misschien zelfs meer toen ik christen werd. Dat je beschaamd uitkomt. En wat doet beschaamd uitkomen? Laat maar zitten. Het hoeft voor mij niet meer. Maar hij zegt, als je het bij hem doet, zal je niet beschaamd uitkomen. Nou, dan denk ik, er is nog niks moois om te zeggen, Heer, hier ben ik. En hij zegt, als je dat doet, zul je echt niet beschaamd uitkomen. Het zal misschien anders gaan dan je verwacht had, maar je zal niet beschaamd uitkomen. Geweldige belofte geeft hij hier. En dan benadrukt hij in vers 7, zo vanuit die geweldige waarheid zegt hij, u dan. Jij, u, ik. U dan geldt dit kostbare. En toen dacht ik ook, soms val ik in de val van, het is eigenlijk gewoon. Weet je wel, ja, ik ben een kind van God. Ik ga naar de kerk, ik lees mijn Bijbel. Dat is mijn leven. Nee, dit is iets kostbaars wat wij bezitten. Het is iets bijzonders. En als ik daar dan bij stilsta en kijk naar oude vrienden die nooit tot geloof zijn gekomen en nog steeds, weet je, geen raad weten met haar leven, denk ik, wat is het toch kostbaar dat ik een kind van God ben. En dan zegt hij, u dan, wie? Die gelooft. Dat is de voorwaarde. Als je gelooft, geldt dit kostbare. En dan krijg je dat contrast, hè. Maar voor de ongelovigen geldt de steen die de bouwlieden afgekeurd hadden, die is geworden tot een hoeksteen, een steen des aanstoots en een rots der ergernis voor hen die zich daaraan in hun ongehoorzaamheid aan het woord stoten, waartoe zij ook bestemd zijn. Nou, daar liep ik even vast. Toen dacht ik, ho ho, is er dan toch een dubbele uitverkiezing? Want je hebt een enkele uitverkiezing, hè, dat je uitverkoren bent om behouden te worden. En de rest, dat zal het oordeel bepalen. Maar een dubbele uitverkiezing betekent, God verkiest sommigen uit tot behouden. Maar sommigen zijn al bij voorbaat voorbestemd om verloren te gaan. Toen ben ik dit in verschillende naslagwerken gaan nakijken. Maar ook de rabbijnen die zeggen, nee, dit heeft niet te maken. Dus er zijn wel Messiaans gelovige rabbijnen. Die zeggen, nee, dat toebestemd zijn heeft niet te maken met het toebestemd zijn om ongelovig te zijn. Maar zich te ergeren aan de steen des aanstoots. Met andere woorden, als je je de Heer Jezus daar niet van wil horen, ongehoorzaam wil zijn, dan is het gevolg, dan ben je daartoe bestemd dat je eraan gaat ergeren. Ken je eens in je familie die zich gewoon aan je ergeren? Daar zijn ze niet toe bestemd, maar daar zijn ze, het gevolg is bestemd. Het is een gevolg van hun daad. Je wil er niks van weten, en als je er niks van weet, ga je eraan ergeren. Want het duisternis kan het licht niet verdragen. En dat is zo bijzonder. En omdat je dat ook ziet. Wij zien het, als we bijvoorbeeld op een verjaardag komen, dan zien we sommige gezichten al tot ergernis. Want nou moeten ze automatisch gaan ze hun woordenkeus veranderen. Ze wachten even met drinken tot we weg zijn. En sommigen merk je gewoon opgelucht. Hè, hun gaan. Nou kunnen we aan de slag. Want je hebt een remmende factor aan, soms. En op sommige verjaardagen, het lijkt het wel of ze het expres gaan doen. Hè? Oh, Jezus, en weet je al dat? En dan kijken ze naar je. Want je bent een ergernis. Maar dat is een logisch gevolg. Maar wat een verschil, hè? Is het horen over de Heer Jezus blijdschap, vreugde, of is het een ergernis? Gelovig, ongelovig, een enorm contrast. Dan verder. Vierde. Dus wij zijn levende stenen tot de bouw van een levend huis. Vierde. Wij zijn een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap. Dat is wat. Een uitverkoren geslacht en een koninklijk priesterschap. En waarom wordt er niet gezegd gewoon priesterschap? Omdat de Heere Jezus zowel koning als priester is. En in hem zijn wij koninklijke priesters. Dat is een geweldige positie die wij hebben. Een priesterschap. En dan gaat verder, weet je wel, een heilige natie. We zijn een volk, goden ten eigendom. Een volk, goden ten eigendom. Dat is heel bijzonder. Dat wij zijn, volk zijn, maar ook zijn eigendom. En op die wijze kun je de contrast ook zien als je het Oude Testament bekijkt met Israël. Was verkozen door God als zijn volk, zijn eigendom. Waarom? Wat was Gods doel met Israël? Wat was zijn doel met Israël?
Tot zegen
te zijn voor de hele wereld. En dat lees je als je de beloftes leest aan Abraham en Isaac en Jacob. En dan zie je dat steeds, dat verlangen van God, dat door dat volk heen, door die 12 stammen, een enorm getuigenis die wereld in zou gaan. Maar hij zegt, het is mijn volk. En zelfs in Exodus zegt hij, het is mijn eerstgeborene. Moet je nagaan, de relatie die God met dat verkozen volk had. Hij zegt, laat mijn volk gaan. Het is zijn volk. En zo worden wij, in parallel daarmee, worden wij nu neergezet als zijn volk. En om dezelfde redenen. Wij zijn uitverkoren, we zijn een koninklijk priesterschap, we zijn een heilige natie. En we zijn een volk, goden ten eigendom, komma, staat geen punt van mooi, dank u wel, ik heb de titels binnen. Nee, komma, en dan zegt hij waarom. om de grote daden van hem te verkondigen, van hem die je uit de duisternis geroepen heeft tot zijn kostbaar licht. Wij hebben die opdracht. En wij zijn ook de enigste die dat kunnen. Heb je daar wel eens over nagedacht? Wij zijn de enigste die die boodschap ook kennen. Ja, er zijn genoeg theologen in de wereld hoor. En ik sprak van de week nog iemand die was tot de ontdekking gekomen. Want hij zit op de universiteit in Amsterdam en hij heeft daar zijn vrienden leren kennen en sommigen studeren theologie. En hij zegt, er zijn erbij en die zeggen maar ik geloof niet in God. Ik vind het gewoon een heel interessant onderwerp. Het is een leerstoel geworden, een wetenschappelijk onderwijsniveau. En hij zegt, ik was met stomheid geslagen. Studeren theologie en zeggen, maar ik geloof niet in God. Maar ze willen wel theoloog worden. Nou, misschien klopt het ook. Theoloog. Ik heb beter theowaarheid worden. He? Theoloog. Maar dat is apart. Maar als je wederom geboren, als je dit ziet, wij zijn die kinderen, wedergeboren. Wij zijn afhankelijk van hetzelfde voedsel. Wij zijn die levende stenen. Wij zijn een koninklijk priesterschap. En wij hebben die gave gekregen om die daden te verkondigen. Maar de vraag is, doen we het? Doen we het? Straks met kerst. Heel Nederland staat er gisteren met mijn vrouw, die wou nog even naar zo'n tuincentrum. En ik zeg tegen Nel, joh, ik ga even aan die man vragen waar het kindje Jezus is. Ik zag alleen maar beertjes en poezen en kerstballen en kerstmannen en sneeuwmannen en geiten. En... Nou, eindelijk aan het eind van de hele route hadden ze ergens een stalletje. En dat was het. Ze zegt, je doet het niet hoor. Ik zeg, nou oké, ik wil jou niet... Maar ik wou gewoon naar zo iemand toe gaan en vragen waar ligt kindje Jezus? Want je bent met de kerst bezig. Maar wij doen we het nog? Weet je, praten we er nog over? Verkondigen wij de daden Gods? Hem te verkondigen. En weet je, dat vind ik zo mooi. Je hoeft niet te vertellen wat jij, maar vertel maar over hem. Wat hij betekent in je leven. Dat is je persoonlijk getuigenis. Weet je waarom zoveel mensen niet getuigen? Omdat ze denken dat getuigen is een ander vertellen wat hij moet. En dat is heel vervelend, een ander vertellen wat hij moet. Maar vertellen waar je zelf vol van bent, dat is heel wat anders. En vertel dat nou maar. Vertel nou maar gewoon waar je zelf vol van bent. Een geweldige boodschap hebben wij voor deze wereld. Hij heeft ons uit die duisternis geroepen tot dat wonderbaar licht. Nou, dus die boodschap van kerst straks, wat je weer zal horen. Het licht der wereld en noem maar op, het vredekindje en weet ik veel wat voor boodschappen je allemaal leest. Maar wij behoren nu tot hem. U, eens niet zijn volk vers 10, nu echte Gods volk. Eens zonder ontferming, maar nu in zijn ontferming aangenomen. Weet je, als je dit leest, dan biedt de Heere een enorme eenheid aan. Een bijzondere gemeenschap. En dan denk ik, en dat staat nog steeds in 2011. Waar het gemeenschapsidee, de saamhorigheid, steeds meer op een zijlijn komt te staan. Want het gaat allemaal om ik. Het gaat allemaal om de individu. Zolang het mij goed gaat en het jou goed gaat, dan kun jij doen waar je zin in hebt, ik waar ik zin in heb, zolang we elkaar maar niet storen. Lang leven de lol. En de vereenzaming neemt toe in deze wereld. Het is ongelooflijk hoe eenzaam sommige mensen zijn. Ik weet niet of je die reportage over Facebook heeft gezien, hoeveel mensen beheerst worden door Facebook. Ze staan op. Het eerste moeten ze hun vrienden gedag zeggen. En dan gaan ze naar hun werk. En elke pauze, elk moment, En nu kan je dat gewoon al met je mobiel op zak. Ze moeten in contact blijven met hun vrienden. En er was een man, een vrijgezel. En die had 500 vrienden. En toen zegt die man, hoeveel ervan kent u persoonlijk? Hij zegt geen één, want daar heb ik geen tijd voor. Geen één. 500 vrienden. Maar hij kent er geen één. Dat is wat. Ja. Nee, tuurlijk niet. Ik ben na een uur praten met mijn vrouw ben ik al op. Moet je nagaan als je er 500 hebt.
Hè?
Nee, maar weet je, het is ongelooflijk. Het is ongelooflijk. En dan zitten ze met 10 tegelijk. Maar een enorme vereenzaming. En de Heere zegt, en ik bied gemeenschap aan. En laten we ook met elkaar, ook hier in de gemeente, weet je, eraan werken. En dat gaat van beide kanten uit. De oudere mensen moeten dat naar jullie toe en jullie ook gewoon naar de ouderen toe. Maar probeer die eenheid met elkaar als gezin van God te beleven, te ervaren. En dat is zo geweldig. Wat kenmerkt die eenheid? We zijn kinderen van dezelfde familie. Door wedergeboorte. We zijn afhankelijk van hetzelfde voedsel. We zijn stenen van hetzelfde gebouw. We zijn priesters van dezelfde naties. En we zijn burger van hetzelfde volk. Geweldige eenheid.
Hè?
Ja. Ja, dit is een geestelijk volk. Ja. Ja, Israël is het volk van God. En wij zijn zijn gemeente. Wij zijn het lichaam van Christus.
Ja.
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 Ja. In de hele Petrusbrief proef je ook werkelijk de achtergrond van Petrus denken. Als Jood. Dat zit er gewoon in. En het grootste deel van de lezers was ook een groot gedeelte waren ook Joodse christenen. Met een Joodse achtergrond. En je proeft in de brief er doorheen, weet je wel, dat hij daar ook mee speelt. Want het blijkt wel dat het ook voor niet-Joden is, want anders zou hij niet zeggen, eens niet zijn volk. Israël is altijd zo'n volk geweest. Het is ook een verstoten volk geweest, maar wel zijn volk. Omdat het verbond eenzijdig van God is. Maar de leer is wel zo, weet je wel, wat je zegt, niet in alle kerken gelukkig. Maar in sommige kerken van, ja, Israël heeft hem verworpen en wij zijn nu zijn volk.
Ja, nee? Als je deze tekst zo doorleest,
ja, ja. Maar dat kan je ook bijna niet, want je kan hier niet uithalen. U eens niet zijn volk en u heeft nu Israël vervangen. Je ziet hier ook geen vervangingstheologie in. Dat kun je niet halen. Maar in de opbouw, wij zijn uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk Goden ten eigendom, en dan de reden waarom. Nou, wie zijn dat? De gelovigen. Kijk maar in vers 7. U dan, die gelooft, geldt dit. Dus er staat niet, u dan. Wie? De aparte, de niet-Joden? Of nee, die gelooft. Zowel uit Jood als uit de heidenen. Die vormen samen die nieuwe gemeenschap in Christus.